Jim, welkom bij een nieuwe aflevering van Vers van de Metapers. We zijn Thomas en Samuel van OG Studio. We helpen merken met digital communities, Web3 en virtuele assets. En vandaag gaan we terug een nieuwe podcastaflevering. We hebben veel stof, hè, Thomas.
Het is stof van de maand, ja. We zijn even overweldigd geweest door het vele werk. Dus ja. Vandaar de vertraging, denk ik.
Ja, inderdaad. En er is veel gebeurd. Het is ook tof om terug een opname op te nemen.
Zeker. Het zal een overvloed van informatie zijn, maar wel allemaal boeiende dingen.
Ja, inderdaad. Vandaag gaan we het hebben over een hele brede variëteit van zaken. We gaan het over Web3 native dingen hebben, IP-NFT's, over adoptie van institutionele bedrijven zoals een Visa, een PayPal, Swift. We gaan het hebben over digitale kunst. We gaan het natuurlijk ook hebben over Satoshi Nakamoto. Hè. Ja. Dat was een bekende HBO-documentaire. Ja, ik ben hem, nee. Maar ligt hij in Leuven? Dat zullen we straks ontdekken.
Bedewaard woord in Leuven.
Inderdaad. Dus laten we erin vliegen.
Yes, let's go.
Alright, laten we direct met iets luchtig beginnen. Anime.com.
Ja. Dat is anime, iedereen kent natuurlijk. De bekende stijl van animatieseries en strips ook.
Japanse manga en zo.
Ja, dus heel veel fans wereldwijd. En het Web3-project Azuki is eigenlijk ook een bekend anime-project. En ze hebben aangekondigd dus met een nieuwe sidechain. Dat ze een hele ecosysteem gaan uitbouwen. En dat gaan ze doen op anime.com. Dus eigenlijk echt wel een serieuze binnenkomer van domeinnaam.
Ja, inderdaad.
Beetje, een marketingstrategie dat we voorheen ook al gezien hebben met een AI-project. Ja. Die friend.com had gekocht.
Ja, exact.
Om bekendheid te werven. En nu dus anime.com van Azuki.
Is het geweten voor hoeveel ze het hebben gekocht? Of?
Ik weet het niet, nee. Het zal zeker geen kattenpis zijn.
Nee.
Er zijn gigantisch veel franchises of IP's die in de wereld. Dus anime.com is wel echt... de top om dat te hebben. Hè.
Ja, inderdaad. Want hun sidechain gaat dan ook de anime chain noemen. Dus zullen daar eigenlijk alle... Ik denk dat ze verder ook groter denken dan puur Azuki. Mm-hmm. Dat ze alle anime projecten eigenlijk gaan proberen verzamelen in hun ecosysteem.
Het is dat.
En onlangs nog een interessant... Een rapport van A16Z, de bekende venture capitalist, en die schatten de hele anime-markt op $50 miljard. Dus er zit inderdaad wel veel geld en zij zijn eigenlijk het grootste Web3 IP-project, dat je dan op anime focust. Ja. Dus wel benieuwd. Ze hebben al veel dingen in het verleden gedaan. Ze hebben al comics uitgebracht, cartoons, ze hebben al...
Merch ook, zo van, merch. Van die jassen in een bekende stijl, zo Japans geïnspireerd ook. Ik vind het een heel tof project. Het is wel een hobbelig parcours geweest soms met de founders die ook zo een verleden hadden. Maar ze doen het wel goed. En het ziet er echt allemaal heel chic uit. En ook op de anime.com site kun je nu eigenlijk al subscriben om meer te weten over wat er gaat gebeuren.
Ja.
En dan krijg je ook eigenlijk een paar stickers dat je verzamelt van het ecosysteem om nu al deel te nemen aan hun verhaal.
Ja, inderdaad. Dus, 4 stickers, dat zijn dan ook NFT's.
Ja, collectible stickers.
Maar op zich, je moet het niet weten, dat is ook weer goed. Hè. Anime.com is eigenlijk een deel, het is niet meer .xyz of een of andere exotische... webnaam, anime.com. Duidelijk bedoelt dat de massa, de gewone mens, daar ook op kan komen. Dat misschien googelt anime-fans. En je hebt ook geen wallet nodig. Je kunt gewoon met je e-mailadres inloggen. Ik denk dat ze met Privy werken.
Ja.
En dan krijg je die 4 stickertjes. Er staat ook niet bij dat NFT's zijn of zo. Het is gewoon weer de nieuwe weg voor veel van die IP-projecten. Om met de massa in contact te geraken en zo via een toffe, leuke manier in hun ecosysteem te betrekken.
Ja, het is dat. Dus allen daarheen, anime.com.
Anime.com, inderdaad. We hebben nog de anime-chain, we hebben ook de ape-chain. Gaat niet over de zoom, maar...
Allemaal chain. De ape-chain hadden we inderdaad eerder al vernoemd. Dat is van de ApeCoin DAO, Yuga Labs, Bored Ape Yacht Club. Dat die eigenlijk hun chain nu live hebben. En ze hebben ook een eerste project. Misschien niet echt wat dat ja, wat de verwachtingen waren, denk ik. Want het is een trader...
Ja, top trader heet het. Een soort van beursrally, echt zoals bij de tijd. Hè, dat je kunt een beetje simuleren welke... je trades kunt simuleren en dan een competitie en zo.
Inderdaad. Ja, ik ben er misschien zelf geen fan van. Omdat je zo terug weer die trader-mentaliteit eigenlijk benadrukt of highlight. Wat dat toch wel een beetje de kritieken ook zijn van heel de Web3-space. Maar goed, ja, als de DJ kan bekoren.
Ja, dat is denk ik wel nog een groot verschil tussen bijvoorbeeld anime.com en het doel van Azuki en bijvoorbeeld wat een Pudgy Penguins wil bereiken, is zij focussen echt heel veel op, we willen de gewone mens kunnen meenemen in ons verhaal, we willen leuke dingen voor hun kunnen doen en dat daarna allemaal on-chain is misschien is belangrijk, maar dat mag niet de focus zijn. Zo, ik heb wel de indruk dat ApeChain en Bored Ape Yacht Club en zo, dat die eigenlijk veel meer focussen op nog altijd de degens, de Web3 native mensen. En vandaar ook dat zo'n toptrader projectje daar dan in past, omdat dat is meer die Web3 native atmosfeer. Ik weet niet, wat denk jij daarvan? Voelt jij dat ook zo aan? Of?
Ja, dus ze zijn veel bezig, dat sowieso. Dus misschien overschaduwt de rest wel die trader game. Maar op een chain die net live staat om je eerste project dan eigenlijk een top trader ding te doen, vind ik misschien wel jammer. Ze hebben al games lopen, meer app games zo. Dat kunnen ook wel in hun chain eigenlijk integreren. Ja.
Nou. Ja, ze willen natuurlijk ook, en ik denk dat misschien ook het verschil is, dat de Bored Ape Yacht Club, en daarom dat ze volgens mij ook meer op die Web3 mensen focussen, en op hun houders, want er was lang de kritiek ook van, jullie zijn met veel te veel bezig, jullie hebben dan die punks gekocht, en dan was de Moonbirds, en dan dat spelletje, en dan zijn we alles bezig, behalve met jullie houders, holders, de Bored Apes, te waarderen. En ik denk dat nu met de nieuwe CEO, nu dat die Daniel Allegri weg is en dat een van de founders terug is ingestapt, willen ze volgens mij terug die focus daarop zetten en heel hard focussen op dat de holders, de Bored Apes eigenlijk, als die iets willen starten, een venture willen starten, en ze hebben ook dat Made by Apes verhaal, dat eigenlijk dat stimuleren, faciliteren en die ApeChain daarvoor gebruiken. En dus vandaar denk ik zij focussen echt op die creators, terwijl bijvoorbeeld bij een Pudgy Penguins of een Doodles of een Azuki denk ik dat zij veel meer zelf de dingen gaan bouwen en zo en de IP, de content, de tools, de spelletjes, weet ik veel wat, en dan gewoon mensen dat laten consumeren, terwijl bij de Bored Apes willen ze denk ik meer hun holders in gang zetten, zodat die het ecosysteem uitbouwen.
Ja, nu ik vraag me wel af als er echt zoveel bouwers zijn in het Bored Ape ecosysteem. Allee, als die echt afgetoetst hebben met die community, wat dat er verwacht wordt, dat betwijfel ik wel een beetje. Zelf heb ik zo toch niet echt een indruk dat er heel veel makers of founders, creatieven in die community zitten.
Ja, je had natuurlijk al die hamburgers zoals die Bored and Hungry en zo. Ja,
maar waren er toch niet zoveel.
Ja, nee, maar je had zo'n paar dingen wel, denk ik. Nu ziet... Allee, de magie is ook deels weg. Hè. Ze zijn waarschijnlijk terug gestegen, maar ze waren op een bepaald moment onder de 10 ETH.
Ja.
10 Ethereum, dan is natuurlijk ook die... Op een bepaald moment waren ze 125 Ethereum. Al Justin Bieber en Neymar en zo. Ja, ik denk dat je nu zit in de laagtes van de markt.
Het is dat.
Maar op zich, ik denk dat er daar wel meer zo van die commerciële ondernemers zijn dan bijvoorbeeld bij de punks of bij andere ecosystemen.
Ja. Commerciëler wel, dat wel, ja. Dat is sowieso. Bij de punks zijn misschien meer techies.
Ja, inderdaad. Zo voel ik dat. Zo heb je ook aan.
Ja, community branding.
Ja, voilà. En belangrijk.
De community gaan ze ook samenbrengen in Lissabon volgende week met de eerste Europese Apefest.
Ja.
Het is de vierde editie nu van Apefest.
Ja.
Tijd vliegt in Web3. Dus ja, ben benieuwd. Ik ga wel niet gaan. Ik zal het zeker wel zien passeren op Twitter.
Er waren geruchten toch dat er weer dat Justin Bieber zou optreden. Maar,
echt?
Ja.
nog niet van gehoord.
Ik denk nu dat
het straf lijken.
Heel die PDD
ja, ook Saga al. Ook al.
Misschien even zich low gaat houden. Ja. Maar,
ja, even een sidechain op onze podcast. De Diddy Records.
Maar ja, en ze hebben nu ook ze weer zo'n in Singapore denk ik, een soort van limited edition collab gedaan met BMW. Een soort van ja, motor jacket. Ja. Dus allee, ze blijven wel dingen lanceren. Er is precies wel zo wat er nieuw leven in. Ze hebben ook hun spelletje Dookie Dash. Mm-hmm. Dat is nu ook in de App Store beschikbaar voor iedereen. Iedereen kan ermee aan de slag. Je kunt skins doen. Adidas heeft met hun een collab gedaan dat je een skin van Adidas kon winnen of verdienen. Of om dan aan je manneke te geven. Ja. Dus ja, allee, ze hebben natuurlijk het meeste geld opgehaald van alle drie projecten.
Dat zeker.
Ik denk dat ze zich een beetje klaar houden. Nee. Voor wanneer de bullmarkt terug zou beginnen. En dan is het eigenlijk het moment om dingen te lanceren. En nu, niemand cared eigenlijk. Ja. Iedereen zegt NFT's zijn dood. Het is belachelijk dat je daar zoveel geld aan hebt gegeven. Mm-hmm. Dus ja. Ik zou ook veel kruid sparen voor dan.
Dat is waar. Maar NFT's zijn niet dood. Ja, we zien zelfs dat art NFT's zeker springlevend zijn, want er is een nieuwe sidechain eigenlijk, de Shape L2, de digital art sidechain eigenlijk, L2 chain, sorry. Dus ze zeggen, ja, build your own chain reputation op het Shape netwerk van uw verzameling in feite. Dus je kunt uw kunst verzamelen en dat wordt dan bijgehouden in het Shape netwerk, wat dat uw verdiensten zijn, medailles kunnen verzamelen door je kunst te verzamelen en zo stijgen de ranking en zo. Dus het is eigenlijk gefocust op die kunstenaar of digitale kunstenaars. En die kunnen dan ook, in plaats van royalties, krijgen die eigenlijk ook zo'n soort gasback op transactiekosten op de chain. Dus dat zit effectief wel verweven in de chain zelf. Dus die royalties worden dan zo'n beetje gecompenseerd.
Ja, oké.
En nu was er deze week een nieuwe mint van Xcopy. One of 250. Dus eigenlijk een uniek gegenereerde stukken. 250 stuks. In dezelfde stijl, maar dan wel met een generative design engine erachter. En dat was op het highlight.xyz. Marktplaats eigenlijk, dat is een beetje de open sea van Shape.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd hoe dat evolueert en of dat er attractie zit in dat ecosysteem of dat netwerk. Maar alleszins, als Xcopy er hem achter schaart, dan betekent dat wel wat.
Het betekent wel, maar ook misschien weer niet, want onlangs was er toch was Foundation, was er niet failliet of ermee gestopt. En daar zaten toch ook een paar.
Known Origin is alleszins.
Of Known Origin. En daar was
eBay
toch ook.
En is nu afgebouwd.
Daar was toch ook. Xcopy had daar toch ook wat dingen op gelanceerd, was dat niet?
Ja, dat zijn eerste edities waren op Known Origin, ja.
Het is natuurlijk.
Maar dat is wel op de main chain. Dat is op Ethereum. Die blijven bestaan. Natuurlijk, als de Shape L2 plat gaat of verdwijnt, want daar zit er wel meer kansen dat er een mainje in, denk ik, plat gaat. Zover dat mijn technische kennis strekt, dan ja, ik weet niet hoe dat precies zit.
Wat zijn die dingen van Xcopy op Highlight op de Shape chain dan?
Ja. Dus die nieuwe mint was op Shape L2.
Ja. En er is ook nog een bot van 800 iets en geaccepteerd ook op een werk van de Xcopy.
Het was een sale inderdaad van 800 iets op Chatbot & Chill. Een grappig digitaal werk van 2018. Dat is echt wel heel early. Die eigenlijk ook al een beetje inspeelt op de AI-revolutie. Dus eigenlijk in veel opzichten is Xcopy een beetje een soort visionair of futurist, maar dan met een Black Mirror saus erover. Dus zie je eigenlijk op het werk aan iemand die zijn smartphone vast heeft, of een wezen, een personage, die dan in feite met zijn chatbot een romans heeft of zo. Misschien geïnspireerd op de film Her van in der tijd, dat was een beetje dezelfde tijd zo. Toch wel veel toekomstgericht werk dat hij maakt.
Inderdaad.
En inderdaad, een Black Mirror sausje is misschien wel een goede verwoording om al zijn werk te bekijken. een Black Mirror bril.
Artblocks hebben ook een nieuwe eigenlijk iets nieuws gelanceerd, ja. Dat binnenkort 16 oktober gaat starten. Eigenlijk hun eerste Artblocks, hè, dus het bekende generatieve kunstplatform, waar de Squiggles mee gelanceerd zijn en veel andere artiesten
op. Ringers, ook Fidenzas.
Ja, inderdaad. En het was eigenlijk altijd digitale kunst natuurlijk. Mm-hmm. En nu zouden ze ook hun eerste eigenlijk fysieke of physical-backed kunstproject lanceren. Waarbij eigenlijk een soort van algoritme gaat interageren met een soort van stambeelden. Waarin dan projecties en animaties en kunst in wordt gevisualiseerd. Maar dus eigenlijk de eerste keer de Artblocks het pure digitale wereldje verlaat. Ja. En zich ook verbindt aan fysieke zaken. Dus,
Nice.
Ja.
En weet je toevallig hoe dat die dan gematcht worden in elkaar, zo het token en het fysiek object?
Nee, daar heb ik nog niet kunnen bekijken. Ik weet wel, je kunt ze wel bijvoorbeeld met credit card payments kopen, dat ook een eerste is voor Artblocks.
Ja, okay.
Dus ze willen ook verder gaan naar dan puur de ETH degens.
Ja. Goeie zet, denk ik wel. Allee.
Ja.
Oké, nice.
En dan misschien nog een laatste interessant kunstnieuwtje. Botto DAO. Misschien moet je iets uitleggen wat Botto is, Lambi.
Botto is eigenlijk een DAO van mensen die AI art maken, denk ik. Het is eigenlijk collectief gegenereerde AI-werken. Ja. Dus er wordt eigenlijk gestemd in de DAO wat dat volgende werk zou moeten zijn, of welke input, welke prompts die er moeten gebruikt worden. En zo creëerde eigenlijk een stuk gemaakt door een community. En die bestaan al vrij lang, dacht ik. Ik weet niet van wanneer dat is, maar 21 sowieso al. Dat zo'n test, een soort test was eigenlijk van hoe dat je met een DAO kunst kan maken. Dus ook vroeg al AI art aan het maken. Maar dat is nog altijd bestaand en nog altijd wel heel populair. En nu is het dus een werk die geveild is in Sotheby's.
Ja, het gaat geveild worden. Inderdaad.
Ook volgende week. Ja.
Het is wel interessant, vind ik, dat als er iets wordt geveild door Sotheby's, dat is toch een soort van stamp of approval. Hè? Eeuwenoud veilingshuis met een hele grote geschiedenis, waar ook heel groot cliënteel van traditionele kunstenaars, maar de laatste jaren zijn er ook meer en meer NFT-projecten, digitale kunstprojecten verkocht via Sotheby's. Ja. En,
nu, het is zeker een stamp of approval, maar ze zijn zeker niet bang van op de hype te springen om geld te verdienen, natuurlijk.
Nee.
Maar in feite, de hype is wel wat gaan liggen van NFT's, dus ze doen het altijd. Dus ja, dat is wel weer straf.
En wat interessant is, het is een verkoop niet zomaar gewoon een NFT of zo, maar ze verkoop, die Botto DAO is wel een heel fascinerend project, omdat, zoals gezegd, het is eigenlijk een soort van AI-algoritme dat de kunst maakt en mensen voeden op basis van gezamenlijke beslissingen van de community, voeden ze de algoritme. Ja. Zijn er gewoon op basis van een prompt worden er drie werken gemaakt en dan zegt de community zeggen we vinden links het best, het eerste het beste of het laatste of zo. Ja. En zo gaat die eigenlijk altijd verder en verder. En dat daar dan zo'n straffe kunst uit kan komen, dat dan door Sotheby's wel wordt beschouwd als goed genoeg en we gaan het veilen.
Ja,
op zich is dat wel een cool ding en een mooie verwezenlijking.
Zeker. En ik is het een beetje decentralized art direction dat je doet.
Ja, inderdaad. Ja. En het kan ook gewoon blijven doorgaan. Hè. Het is een soort van elke dag of elke week maakt het een werk. Dus het is een soort van blijvend algoritme. Het blijft doorgaan, een beetje zoals de nouns, maar dan nog meer aangestuurd door de mensen.
Inderdaad. Nee, tof project. Dan kunnen we van de kunst meer terug naar de collectibles gaan, denk ik. Want daar zijn ook heel wat nieuwsitems.
Ja, inderdaad. We blijven, we hadden het daar juist al over Anime Chain en Ape Chain. Natuurlijk die andere hele hotte, gehypte chain op dit moment is Abstract natuurlijk, de chain van de Pudgy Penguins.
Pudgy podcast kan niet beginnen.
Ja, dat Pudgy uurtje is gestart. Ja, ze hebben weer wat interessante dingen gedaan, zoals, dat is natuurlijk een kleintje, ze staan op het voetbal. Shirt van Castellón, een Spaanse tweede klasser. Hebben ze een match meegespeeld, denk ik, gewonnen. Wel, vonden die alle Pudgies op Twitter natuurlijk heel tof, maar op zich, ja, in the bigger scheme of things, niet zo groot. Mm-hmm. Maar wat wel interessant is, we hebben het al iets gehad over de Pudgy Penguins en hun Giphy-team. Dus ze hebben een paar mensen in dienst die fulltime 5 op 7 gifs maken. Dus als je nu in WhatsApp gaat bijvoorbeeld en je in het Giphy luikje duwt je Penguin bijvoorbeeld, komt je eigenlijk al heel snel, bijna als eerste hits, die Pudgies tegen. En ze hebben nu 30 miljard views op de Giphy-pagina van hun gifs. Dus het is wel impressionant. En dat is een beetje de hele thesis van die Pudgy Penguins, hè. Dat is eigenlijk via hun IP en via hun... voilà.
Ik heb het net even gedaan, zei WhatsApp.
Proef op de som.
Inderdaad, ik zie direct de Pudgy Penguin met heel haar op de motor.
Exact. En dus dat is heel hun ding en dat is eigenlijk hun thesis, dat ze eigenlijk hun IP willen bekendmaken bij de grote massa via leuke clipjes, via gifjes, via toffe zaken. Mensen interageren met die penguins, vinden die schattig en worden dan zo, als ze willen, verder in het content- en IP-ecosysteem getrokken tot de NFT eigenlijk. Dat is dan de duurst mogelijke versie van binnen het segment. Ze hebben nu ook bijvoorbeeld een arcade-machine gelanceerd. Hè, zo'n soort van kermis-attractie waar je op kunt spelen. Zo in het... hoe noemt dat nu weer? Het... Yugo? Nee.
Wat bedoelde?
Zo. die slotmachines parken op de kermis. Ah, ja,
Luna Park.
Het Luna Park, voor in het Luna Park. ik weet niet, Polar Challenge of zo heet het.
Ja. Dus, ja, zo met joysticks.
Zo met joysticks, je steekt er 50 cent in en je kunt een minuutje spelen of zo. Via zo van die zaken zijn ze eigenlijk meer en meer bezig om hun IP bij de massa te krijgen. Het is aan het werken.
Ja, eigenlijk, ze steken zo overal zaadjes in. Ja. Zo die real-life games of die webgames, dan die gifs, lekker gezegd. En op een bepaald moment...
Knuffels bij Walmart, ook, miljoenen van verkocht.
Ja. Op een bepaald moment had dat dan ook... Ja, gaan die mensen verschillende touchpoints hebben met die penguins. En dan valt je frangenfeit van... Ah, dat zijn die van daar.
En zo
bouwde eigenlijk wel een merk een beetje van onderuit. Dat is wel echt goed gezien, eigenlijk.
Ja, inderdaad. En hun thesis is ook een beetje dat... Eigenlijk, NFT's zijn een heel goed mechanisme om verschillende doelgroepen te segmenteren in de zin van hoeveel wil ik spenderen aan een bepaald IP. Mm-hmm. De gewone fans die gaan gewoon misschien elke dag gratis die gifjes gebruiken. Ja. Of die gaan misschien op YouTube die shorts bekijken. De iets grotere fans gaan misschien een knuffel kopen of gaan misschien een goedkope digital collectible kopen, zodat ze online bijvoorbeeld een leuk manneken hebben in een spelletje, een of andere skin voor €5 of zo. En zo kun je eigenlijk... Ja, meer en meer verder gaan. Want die superfans, die gaan natuurlijk zo'n echte NFT willen, waarbij ze dan een tal van voordelen krijgen. Misschien eens naar PudgyCon of zo zou kunnen gaan, als dat zou komen. Of naar een of ander pretpark. En dat is een beetje de contentpyramide, waar dan dankzij die NFT's ook een soort van monetisatiemechanisme aan gekoppeld is. Ja. Wat wel interessant is.
Zeker, zeker.
Ja. Er is natuurlijk ook een grote discussie. NFT's of memecoins, wat is nu eigenlijk het beste? Ja. Beide spelen zo in op cultuur, op community, op hype. Luca Net, de CEO van Pudgy Penguins, heeft onlangs nog eens een statement gemaakt, een artikel geschreven van NFT's zijn veel beter dan memecoins, want NFT's hebben veel meer symbolisme die memecoins niet kunnen hebben. NFT's hebben veel meer, je hebt die persoonlijke NFT die je kunt kopen, elke Pudgy Penguin is uniek. En daar identificeren mensen zich mee. Maar je hebt nu ook wel een tegenbeweging, het is terug eigenlijk memecoin season.
Ja, het is al even memecoin season inderdaad. Ik had nooit echt die vergelijking gemaakt tussen NFT's en memecoins. Totdat ik dan een presentatie zag dat je mij door had gestuurd, Samuel, van Murat.
Inderdaad.
En die zei eigenlijk dat memecoins ook een beetje een cultuur capteren, of een soort community capteren. En dat je eigenlijk achter een ja, de memes schaart, hè. Cultureel erfgoed in feite, dat je promoot of dat je jezelf mee vereenzelvigt. En een NFT is dat ook wel. Ja, je zit in een community, ja, associeer je met je collectible of met je manneke dat je hebt. En dat ga je promoten in feite, of daar ga je achter staan, een ambassadeur van zijn. En met memecoins is dat in feite ook hetzelfde inderdaad.
Ja, ja, inderdaad. Maar het grote verschil natuurlijk bij memecoins is dan, en dat is dan waarom Murat beweert, hij beweert dan met omgekeerde van Lucanet, dat memecoins beter zijn dan NFT's, is dat, ja, het is veel makkelijker, het is veel makkelijker om te begrijpen. Je hebt niet al die, je hebt geen 8888 verschillende memecoins binnen één community. Hè. Het is bijvoorbeeld, alle PP's zijn allemaal hetzelfde. Ja. Het zijn gewoon coins. Je kunt ook, allee, het is makkelijk om te begrijpen, maar het is ook gewoon simpeler om in te stappen. Je kunt kiezen hoeveel geld je geeft. Met de Pidgey Penguins, ik weet niet meer op hoeveel ze staan, maar ik denk dat ze nog altijd rond de 10 Ethereum staan waarschijnlijk. Ja, ja, dat is toch redelijk veel geld. Je kunt niet voor $5 of voor 100 of voor 1000 zelfs niet, kunt je niet in dat Pidgey Penguin ecosysteem stappen op dit moment. Bij memecoins gaat dat wel. Je geeft er gewoon zoveel geld aan als je zelf wilt.
Maar met het verschil, dat is wel niet verzamelen van een memecoin, vind ik.
Nee.
Dus vooral speculeren met memecoins. En ja, het kan niet zijn investeren, maar het is een beetje gokken in feite ook. En je hebt er plezier mee met die community. Je maakt memes, je spreidt een beetje de awareness van die memecoin of van, van de meme zelf. Maar je kunt het niet echt verzamelen. Je neemt er wel aan deel. Je neemt er aan deel. Maar je hebt het niet ofzo. Of, ja, het is... Voor mij dan toch, kun je er niet zo aan linken of... Ja.
Ja, het is natuurlijk, want dat zegt hem dan ook in zijn thesis van ja, de religies een beetje aan het uitsterven. Soms er is een soort van grote crisis van mensheid, van waarom moet ik nu in geloven? Ja. Maar hij zegt, ja, die memecoins kunnen dat een beetje overnemen. En dat wordt een beetje religieus, hè, een cult. We zien dat bij Bitcoin en we zagen dat in de vorige cyclus bij Dogecoin en Shiba, eigenlijk die Dogecoins. Ja. We zagen dat eigenlijk ook heel hard. Er waren ook mensen die dan niet meer geloofden, bijvoorbeeld in het traditionele financiële systeem. Die zeiden, het is toch allemaal corrupt en de rijken worden rijker, maar wij moeten... Ja. Wat kunnen we nog doen, behalve dan daarop speculeren? En zo creëert je natuurlijk zo'n heel, ook heel gevaarlijke dynamiek natuurlijk soms. Hè.
Het is eigenlijk echt op het absurde af, hè, dat je dan een beetje zot wordt eigenlijk, dat je zo meegezogen wordt in een soort hype of meme, dat je zelfs je spaargeld in de munt steekt met een schildpadje op of zo.
Ja.
Dus het is aan de ene kant gevaarlijk, maar ook, ja, ik snap wel wat dat mensen drijft.
Het is ook een beetje wat Murat dan in zijn these ook nog zegt, is bijvoorbeeld, memecoins zijn eigenlijk veel egalitairer dan bijvoorbeeld al die andere altcoins. Omdat bij die altcoins, daar stappen VC's in mee, die mensen halen geld op, maar die moeten een token lanceren om dat geld te recupereren. Dus vanaf dat token gelanceerd wordt aan een valuatie, wordt dat direct gedumpt door alle VC's, wordt gedumpt op retail, en retail kan dat eigenlijk nooit, die zijn gewoon exit liquidity, die gaan dat nooit meer kunnen goedmaken. En het is vaak zelfs zo pervers, omdat bij token launch dumpt dat helemaal, dat zakt 90%, en retail denkt dan, het is een opportuniteit, het is superveel gezakt, maar zelfs op dat moment is het misschien al, hebben alle VC's en zo, hebben ze al 10 keer hun geld eruit gehaald bij ons spreken, en dus... Dus hij zegt, dat werkt niet, dat gaat niet werken. Bij memecoins is dat juist omgekeerd. Dat ontstaat vaak vrij organisch. En dus vandaar is daar ruimte voor. En dus daarom zegt hij gewoon hij gelooft dus dat de memecoins het terug gaan pakken. Dat je ook naar de nieuwere memecoins moet gaan, waar een community is, waar een cult is. Hij zegt ook... Het is allemaal interessant wat we beweerd hebben. Elke grote supercycle die heeft eigenlijk is in 3 bewegingen gegaan. We zagen dat bij NFT's eigenlijk ook. We zagen dat bij de vorige, bij DeFi bijvoorbeeld. En nu zien we dat een beetje ook. Vorig jaar wel in een klein meme-coin season gehad, ook op Solana heel hard. Pepe is toen ook wel op Ethereum heel hard gestegen. En dus nu denk ik in 2025 dat er dus nog 2 cycles gaan komen, dus vandaar de memecoin supercycle. En waarom die Murat is nu ook zo, hij is plots de main character op crypto Twitter, wat nooit een goede
nooit goed is. Dat is nooit goed.
Want meestal vallen die toch een tijd van hun sokkel. Maar dus, waarom is hij de main character? Ja, enerzijds door zijn thesis en hij brengt het wel heel overtuigend. En,
ja.
Zoals altijd in zo'n thesis, er zit iets van waarheid in, maar er zit natuurlijk ook iets van onzin in, hè, van niet waarheid.
En je predikt ook met je eigen agenda natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, zeker en vast. Maar die Murad, wat ook zo fascineert, waarom hij ook zo is opgepikt, omdat hij zo overtuigd ook van die gigantische targets vooropstelt. Hij zegt van dat die memecoins die supercycle, als ze tot 10 miljard, 50 miljard market cap gaan. Pepe is op dit moment denk ik 2 of zo.
Wat ook al veel is.
Wat ook al veel is. Maar veel van die, er is een Murad list, hè, van tokens die hij dan zegt van dat gaan de winners zijn, zoals die SPX 6900 en zo. Die zit nu aan een market cap van 500 miljoen of zo, dus eerder die naar 5 miljard gaan. Of 50 miljard gaan of 100 miljard. Ja, dan moet er nog wel veel water naar de zee gedragen worden. Maar dus ja, hij zegt dat zo vol overtuiging. En inderdaad, hij pumpt zijn bikes wel ergens, want hij heeft daar natuurlijk ook ergens... Al die tokens zijn nu beginnen stijgen en hij heeft daar ergens wel stake in, skin in the game. Ja. En nu heeft ZackXPT, ook een figuur op crypto Twitter die on-chain investigations doet, heeft hem eigenlijk zijn 11 of 12 wallets van Murad kunnen, die Murad in het geheim bijhield, kunnen tracken en heeft die nu ook publiek gemaakt. En die Murad heeft ongeveer $24 miljoen in memecoins in al die verschillende dingen. Dus,
mooi.
Ja, hij zit er zeker heel hard in. Maar het grappige is dat er kwam dan weer veel zo wat polemiek van, ja, dat is, je mocht dat niet doen. Dat is gevaarlijk, nu weet iedereen hoe rijk dat is. En kan hij worden gescamd en zo.
Ja.
Maar langs de andere kant zeggen mensen, ja, dat is ook heel goed dat nu transparant is. Want nu, vanaf dat die Murad in een van die wallets begint te verkopen, vooraleer dat die targets worden gehaald en vooraleer dat hij zijn eigenlijk, wat hij beweert, ik ga maar verkopen tijdens 2025, of als mijn targets van 10 miljard, 50 miljard zijn gehaald, als hij dat er dus nu, bij aan spreken, volgende maand begint te doen en begint te dumpen op al zijn believers, dan valt zijn kaarthuisje eigenlijk snel ineen en iedereen gaat hem beginnen dumpen. Ja. En is eigenlijk, hij heeft er zoveel geld, 24 miljoen at stake, dus hij loopt eigenlijk nu heel veel risico, dus hij moet nu eigenlijk wel bijna echt overtuigd blijven van zijn zieke targets, of hij is de klos. Dus ja, dat is wel erg interessant.
Dan kan de exit liquidity van zijn zieke targets onze oma's en opa's zijn, de postbode die plots zijn pp, zijn pensioengeld steekt.
Ja, exact. Want dus ja, dat was...
Nee, interessant verhaal daar wel.
Ja, inderdaad. Want ja, Murad is nu de main character, maar misschien moeten we nog eens naar de OG main character gaan van...
De main character.
Van het hele crypto-ecosysteem Satoshi.
Ja.
Satoshi ging ontdekt worden.
Ja.
Het is natuurlijk anoniem, niemand weet wie of wat het is.
HBO wist wie dat Satoshi was.
Ja.
Het was toch HBO, hè?
Het was HBO,
Dus ze waren een documentaire aan het teasen, een week lang of zo, dat ze wisten wie dat Satoshi Nakamoto was. En dat ging nu woensdag in een documentaire bekend worden, van wat hun onderzoek was en waarom dat de persoon is die ze zeggen dat is. En het zou volgens hen gaan om Peter Todd, sorry, spoiler alert, moest ik dat ervoor zeggen. maar Peter Todd dus. Er was ook op Polymarket een weddenschap van wie gaat HBO aankondigen als Satoshi Nakamoto. En er waren ook zo'n paar namen die af en toe de overhand namen. Maar dan was het toch iemand die er niet in stond, dacht ik, niet in de lijst stond. Dus alle bets waren af. En dan is het blijkbaar Peter Todd.
Ja, natuurlijk ook wel een beetje een zijsprong, maar natuurlijk ook een beetje misschien is het alleen dom eigenlijk om op iets te wedden waar heel veel mensen insider informatie van hebben. Al de mensen die hebben meewerkt aan die HBO-documentaire of nieuwe vrienden, die wisten waarschijnlijk al wie er naar voren werd geschoven.
Zeker.
En dus die konden eigenlijk, ik weet zelfs niet of het illegaal is, ik denk het zelfs niet, die kon daar ook een weddenschap op plaatsen. Dus ja, heel veel asymmetrische informatie op Polymarket.
Dus in feite konden ook niet echt wedden.
Ja, want er was ook een ding, Other.
Ah, ja.
Dus je had een paar namen, dan had je Other. Ja. Dus je kon Multiple of Other, dat was één categorie. Mm. En dus in het begin van de weken was het... Ja, eigenlijk de speculatie in het begin was veel leuker dan de uiteindelijke reveal. De uiteindelijke reveal was een beetje een ontgoocheling. De documentaire bleek ook totaal geen sluitend bewijs te hebben. Nee. Wat veel mensen misschien wel ergens dachten, maar in het begin leek het toch zo wat spannender.
Er waren een paar hints wel wat hem zou kunnen zijn, maar...
Ja, inderdaad. Peter dat ontkent ook in de documentaire en ontkent ook op Twitter erna.
Je moest er zelfs mee lachen ook in de documentaire.
Ja.
Je vond het zelfs een beetje lachwekkend. Dat ze die conclusie hadden gemaakt dat hem was.
Ja, en nu is hij zelfs pist, omdat hij zegt, ja, gebruikt eigenlijk mijn leven in gevaar, want Satoshi zou natuurlijk zijn wallet, die onaangeroerd is gebleven, maar toch, zijn wallet zou rond de 60 miljard dollar waard zijn van bitcoins, omdat Satoshi in het begin natuurlijk heel veel bitcoins heeft zitten minen. Maar dus het spannende van het verhaal is eigenlijk dat in het begin werd ook Len Sessaman naar voren geschoven. En dat is een Amerikaanse informaticus, cryptograaf, die op een bepaald moment in België aan de KU Leuven is begonnen doctoreren. In 2005 is hij daar toegekomen. En dus hij is in 2011 gestorven. Helaas. Ja. Maar dat was dus even een soort van ding van, is Satoshi Nakamoto, ligt hij in België begraven? Is Bitcoin in België eigenlijk in Leuven begraven? Ja, is in Heveren aan de Jacht begraven. Is Bitcoin in België ontstaan eigenlijk? Hè? Want in 2008 was de whitepaper in 2009 gelanceerd. Len Sessaman was hier in 2005 beginnen werken aan de KU Leuven, dus dat was wel was even wel veel hype. Er is zelfs iemand noemt hem Thread Guy, zelfs een bekende Twitter podcaster, Twitter Spaces host.
Die ook een paar weken geleden met Trump een interview had over crypto. Exact. Hij was dan naar België afgereisd. Omdat dan op het moment, denk ik, op die Polymarket stond dan Len Sessaman op
inderdaad.
Of aan kop als mogelijke Satoshi Nakamoto.
En veel mensen zoals Beanie en Frank Diegels en zo, die waren ook bezig over dat. Dat zij ook dachten dat die Len was, want iedereen haalt dan natuurlijk zijn eigen theorie, die dat dan bevestigt naar boven.
Ja. Het was wel tof om te volgen, al die theorieën en die speculatie. Exact. Want er waren ook veel argumenten die echt wel steek hielden.
Ja.
Maar inderdaad, alles samen kun je nooit echt een sluitend bewijs hebben. Denk ik. Toch niet wat dat nu bekend is.
Ja, wat zaken die voor hem spelen, er zijn theorieën die zeggen dat Satoshi eigenlijk in de Europese tijdzone zou hebben geleefd.
Een activiteit, zeker.
Op basis van zijn online activiteit, wanneer hij dingen postte op fora en zo. Dus dat was dan in favor of de theorie dat hij inderdaad in België, Europa zou zitten. Nog een andere zaken waren, Satoshi in 2011 ongeveer, verdwenen. Ze heeft zijn laatste post gedaan en heeft ook aangekondigd dat hij ging verdwijnen. Die Len Sessaman is twee maanden later, eigenlijk na die post van Satoshi, is die ook gestorven.
Ja, zelfdoding.
Ja, uit het leven gestapt. Dus dat was dan ook weer iets. En langs de andere kant... zeggen ook veel mensen, het kan bijna niet anders dat Satoshi misschien al dood is, want er zijn nog een paar andere, zoals die Hal Finney, die werd ook vaak genoemd, die is ook gestorven.
Die staat ook aan de wieg van Bitcoin.
Ja, die heeft de eerste Bitcoin gekregen van Satoshi, eerste transactie. En het kan bijna niet anders dat die persoon, dat Satoshi Nakamoto, dood moet zijn, want zo'n groot geheim zo goed kunt bewaren, dat is bijna onmogelijk. Tenzij dat die persoon er niet meer zou zijn met het recente succes van Bitcoin. Dus we gaan het waarschijnlijk nooit weten, of toch niet, de komende jaren.
Ik denk wel dat we het ooit nog gaan weten. Dat is het hier waarschijnlijk bejaard in de podcast. Maar ik zou het wel graag ooit nog weten.
Ja, natuurlijk.
Misschien als er ook ooit iemand doet wie dat is. Maar het verhaal... Om het verhaal mooi te houden, moet toch wel een soort einde hebben.
Ja, het zou tof zijn.
Jullie horen ons terug binnen 50 jaar.
Ja, exact. Van Satoshi, de OG van Bitcoin, naar misschien de OG's van ons huidige betaalsysteem. De grote spelers, Visa, PayPal, Swift, hebben de voorbije weken allemaal toch wel interessante zaken gedaan vis-à-vis de, het Web3-ecosysteem.
Ja, ik zou het een beetje big crypto tech noemen.
Ja.
Dus Visa lanceert een tokenized asset platform voor banken.
Ja.
Wat dat exact gaat inhouden, weet ik niet helemaal, maar het is voornamelijk ook dat ze stablecoins gaan kunnen lanceren, dacht ik, alle banken. Dus een beetje de Katecoin, maar dan echt on-chain.
Ja, inderdaad.
Real-world assets misschien ook. Dus,
fondsen en zo, fondsen, zoals BlackRock nu ook al doet. Ja.
Dus inderdaad, BlackRock was ook nog geen in de noop die er ook mee bezig is.
Ja. De Spaanse bank BBVA, die zou 2025 een van de eerste spelers zijn die eigenlijk samen met Visa dan een piloottraject gaat lanceren. Het is wel interessant en is wel natuurlijk goed, hè, omdat stablecoins, dat is al de soort van kidder use case.
Dat is zeker.
Dat is gewoon, het heeft een paar voordelen ten opzichte van normale dollars. Ze settelen direct, sneller, het is wereldwijd en zo. Maar je hebt niet die volatiliteit dat Bitcoin en Ethereum heeft.
Het is dat. Het heeft zelfs heel veel meer voordelen dan het traditioneel betaalsysteem. En daarom is het ook wel goed om te zien dat die Swift eraan meedoet.
Ja, inderdaad.
Die settelen voornamelijk die transacties met traditionele banken, dacht ik.
Ja.
Heel veel landen, niet allemaal doen eraan mee, denk ik.
Maar... Ja, in totaal ongeveer 11.000 financiële instellingen die op Swift zijn aangesloten. En inderdaad, als ik van... ik ben bij KBC en jij bent bij Dexia, of even Belfius bijvoorbeeld.
Dexia. Hey, 2008 heeft gebeld.
Dan als ik een overschrijving doe bijvoorbeeld, dan komt dat tegenwoordig, kan dat ook al instant zijn, zo gezegd, hè, dat in mijn app en in uw app, mijn app gaat weg en in uw app verschijnt het precies. Mm-hmm. Maar dat is in de echte wereld bij ons spreken, is dat natuurlijk niet instant. Hè, en Swift regelt eigenlijk dan dat geld eigenlijk. KBC stuurt dan een berichtje naar Swift van Sam wil die overschrijving doen. En Swift stuurt dan een berichtje naar Belfius. Swift regelt eigenlijk die communicatie tussen banken.
Swift is eigenlijk de middleman van onze middleman.
Ja, exactly.
en dan zijn de stablecoins zonder middleman eigenlijk.
Ja, inderdaad, daar gebeurt de settlement direct eigenlijk, zonder tussenpersoon. Dus het is ook wel logisch dat Swift aan het kijken is om te zien hoe kunnen digital assets voor ons ook een rol spelen, omdat het is natuurlijk een grote concurrent voor hun. Mm-hmm.
En ook bijvoorbeeld EY is ook mee in een testproject, denk ik, gestapt
met Coinbase
en zo, om eigenlijk B2B payments met stablecoins te doen.
Ja, inderdaad.
Wat dat volgens mij probleemloos kan verlopen. Dus veel testen moeten er waarschijnlijk niet aan zijn, maar denk vooral hun systemen erop in te spelen of te connecteren met wallets en accounts en zo.
Dat is je hebt natuurlijk wel een bepaalde beveiliging nodig. Je kunt niet zomaar een wallet met die 12 of 24
op je mobile app.
Ja, maar in een dude die dat dan bijhoudt. En het is inderdaad PayPal en EY, en ze hebben dan gemaakt lang gebruik van de stablecoin van PayPal zelf, die PYUSD, die al de zesde grootste stablecoin is op korte tijd, die al uitgegroeid tot de zesde grootste stablecoin. Denk ongeveer $750 miljoen dollar dat daarop op vast zit, op die stablecoin. PayPal is daar wel ook een soort van voortrekker in.
Mm-hmm. Veel believers in big tech.
Ja, inderdaad. BlackRock heeft ook nog eens onlangs een presentatie gegeven waarbij ze ook nog eens de vergelijking maakt tussen de groei van blockchain en digital assets versus mobile en versus internet.
Ja.
Waarbij ze ook zeggen van kijk, het aantal digital assets en blockchain users groeit sneller dan internetgebruikers en mobile gebruikers. Dat is ook weer interessant. Allee, het is ook ergens logisch. Hè. We zijn informatie kan veel sneller verspreiden dan, zeker dan bij het internet en ook mobile in het begin. Mm-hmm. En nu via Twitter zet je direct op de hoogte van alles wat er wereldwijd gebeurt. Je hebt jongere generaties die meer digital native zijn en zo. Ja. Maar allee, het is wel interessant en goed nieuws voor onze sector dat het groeit en dat het met die andere grote trends on par is of toch op zijn sneller zal zijn eigenlijk.
Goeie evolutie, maar we're still early.
Ja, we're still very early. Ik zie nog een beetje drama ook.
Graag.
Lambie.
Ja, het is al even geleden dat we een beetje drama hadden. Dat we toch in de podcast hebben gebracht.
Ja, inderdaad.
Drama.
Inderdaad.
Maar altijd, ja. Iedere dag is er wel drama in Web3.
Ja, er is altijd wel een iets om...
Een goede soap eigenlijk.
Een goede soap, inderdaad. Maar nu is het eigen leer, Lambie.
Ja.
Wat is er daar allemaal gebeurd?
Ja, eigen layer. Is dus verwikkeld in een drama met de investeerders. Ze hebben beslist om de tokens die ze gedistribueerd hebben naar investeerders niet in een soort smart contract te steken of zo. Of die distributie van die tokens niet te reguleren in feite.
Ja.
Dus normaal is het een lock-up periode van investeerders als ze niet mogen verkopen in een bepaalde tijd of voor een bepaalde termijn of zo. Maar ze hebben dus eigenlijk gewoon op vertrouwen die tokens gestuurd naar alle investeerders. Zelfs hele manuele transacties ook gedaan met zo wallets die zogezegd veranderd waren van de investeerders, maar dat bleken nog scammers te zijn. En op puntje bij paaltje is er eigenlijk 6 miljoen... dat was $6 miljoen die misgestuurd is naar een scammer. Maar voor een andere investeerders vertrouwen ze er eigenlijk op dat er 5 miljard dollar aan tokens gewoon niet gaan verkocht worden voor een bepaalde tijd. Dus het is voor eigen layer die eigenlijk wel serieus wat developers heeft, of toch wel top developers.
Inderdaad, toch een van de goede of betere, wordt beschouwd een van de betere projecten in de space.
Ja. Die dus eigenlijk niet met code enforced, dat je niet kunt verkopen, of die in een lock-up period die vastzet in code, maar dat is gewoon zegt aan de investeerders, niet verkopen alsjeblieft.
Ja, dat is inderdaad... ja, alleen grappig, alleen dat is zo... een beetje amateuristisch, maar vooral dat er dan een hackerscollectief zich heeft kunnen voordoen als een investeerder, heeft kunnen zeggen van we zijn van wallet veranderd.
En dat daar zelfs ook geen check naar
gedaan wordt. Wallet, dat de allemaal niet gecheckt is en dat die dan eigenlijk gewoon 6 miljoen aan tokens hebben kunnen krijgen.
En ik vermoed dat die niet geluisterd hebben om niet te verkopen voor een bepaalde datum. Dat die zo gedumpt hebben.
Zij gaan zich niet aan de lock-up...
Nee.
Houden.
Dus toch nog heel veel mankementen in Web3 of zaken die veel beter kunnen. Of toch gewoon een beetje best practices die erom moeten insluipen, denk ik. Omdat toch soms nog in zijn kinderschoenen staat. Ook veel bedrijven die misschien nog niet met traditionele mechanismes weten om te gaan. Maar grappig natuurlijk om te zien passeren op Twitter, dat zo'n ding gebeuren. We kunnen er een keer goed mee lachen. Maar ook wel het imago van eigen layer is toch wel nu al aangetast.
Inderdaad. Oké.
En heb jij misschien nog een uitsmijter, Samuel?
Ja, ik wou juist dezelfde vraag stellen. Ik heb nog wel een toffe uitsmijter, vind ik. Ik geloof, dus collecting en... In de echte wereld is een ding. Mensen verzamelen graag dingen, gaande van postzegels tot rare artefacten, tot Pokémon-kaarten of Panini-stickers of zo. Mm-hmm. En zo het unveilen, het unwrappen daarvan is toch vaak ook een... is part of the experience. Mm-hmm. Als je zo bijvoorbeeld een zeldzaam pakje Pokémon of een pakje Pokémon-kaarten hebt gekocht.
Nostalgisch.
Ja, dat zit dan in die plastieke folie. Dat dan kunnen open doen en dan kijken. Ja, wat zit er allemaal in? Heb ik een zeldzame, heb ik geen zeldzame? Ja.
Eigenlijk is daar een beetje onze... kan niet zeggen gokverslaving, maar het gokken zit er wel een beetje van kinds af aan in.
Dat je
zo een pakje krijgt en de anticipatie voor dat open te doen en te weten dat erin zit. Dat gevoel speelt nog altijd.
Ja, dat is van die variabele rewards. Dat vindt ons dopaminecentrum geweldig. Ook zo, bijvoorbeeld bij vroeger een zakje chips, dan zit er wel hoe noemt dat nu weer? Een flippo. Een flippo of zo, van die spin dingen, van die Beyblades of zo. Allee, inderdaad, tal van die dingen, van die hypes. Ja. En dus ja, natuurlijk is het ook tof om bij een mint van collectibles en zo, kun je dat eigenlijk ook digitaal met je doen. Bijvoorbeeld, ja, FIFA doet dat denk ik ook zo met die packs, ja, die en packs, zo. Ja. En dus er is nu een zo Party DAO, dat is zo'n protocol die vroeger bijvoorbeeld ook zo iets hadden gelanceerd dat je samen een NFT kon eigenlijk fractionaliseren in 1000 stukjes en dat je dan eigenlijk samen bijvoorbeeld een punk of zo kon bezitten voor 1000ste of 1.000ste. Ja. En ze hebben nu zo een soort van tooltje gelanceerd, een tof tooltje, waarbij je je NFT-collectie ook kunt wrappen in een soort van
in een pack of
in een pack. En dat je eigenlijk die unveiling experience kunt laten doen met je NFT's. Bijvoorbeeld, kun je een pak van 5 en dat zijn dan 5 NFT's. Dan heb je een toffe visuele experience. Heb je zo, ja, dat collecteren gebeuren.
Je kunt die dus ook kopen van elkaar of verkopen of zo, die packs.
Ja, ja, kunt die
en
packs
je weet niet wat erin zit.
Ja, 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 inderdaad. Dat is dan eigenlijk een NFT die NFT's bezit en wat kan met die nieuwe standaarden. Ja. Dus ja, dat vind ik wel tof.
Misschien een technisch vraagje, maar kun je niet traceren aan het adres van de token, wel dat erin zit, van de maker van de token, zogezegd?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het niet.
Anders het concept naar de vandjes.
Inderdaad, inderdaad. Ja. Maar wat ik interessant vond, ik zag dat, maar onlangs zei ik nog iets anders, iets gelijkaardigs bij Doodles eigenlijk. Hè. Mm. Dus Doodles die lanceren, die hebben met Adidas als een collab gedaan op hun platform, waarbij je ook packs kon kopen. En dan bij die packs, dan zijn er eigenlijk kleren, digitaal kleren kopen voor Doodles karakter. Natuurlijk, sommige in elk pak zitten dan 3 kledingstukken bijvoorbeeld. En sommige zijn zeldzaam, sommige zijn niet zeldzaam. En er een paar waren zelfs zo zeldzaam, of die hadden een speciaal eigenschap, waarbij je het kledingstuk ook in de echte wereld kon claimen. Just, ja. Daar zat dan eigenlijk een digitaal-fysieke connectie aan. Ja.
Was het toen die whale.swoosh of zo die ook livestreamd had? Ja, dat die, inderdaad. Die zijn pack zat aan het reel.
Daar wou ik inderdaad dus naartoe. Okay. Dus dan zijn er mensen, net zoals bij Pokémon, is dat ook een ding. Dat je creators, die kopen dan 100 pakjes. Dan doen ze zo'n livestream waar ze dan die pakjes open doen en altijd zo tonen naar de camera. Ja, en dan open op een zot goede pack.
Ja, dan deelde eigenlijk in de dopamine rush.
Ja, dan deelt je in de vreugde. En dus die whale.swoosh had dan nu ook zo gedaan bij Doodles. Mm-hmm. Wat ik wel een cool ding vond, van dat je dat eigenlijk ook bij zo'n digitaal, gewoon een puur digitaal ding, kon nadoen. Daarna heeft Doodles dat gedaan met de Rubik's Cubes, hè, zo die kubussen die je in dezelfde kleur moet doen. Daar waren ook weer een paar packs waarbij je dan unieke, fysieke Rubik's Cube kon claimen. Ja. En dan hebben ze denk ik een samenwerking gedaan met die whale.swoosh, waarbij dan betaald werd om een livestream te doen rond die rond die packs. Maar dus ja, en dat is wel een tof gegeven, vind ik. Ja, het is een beetje zo kopiëren van de echte wereld. Hè. Dat werkt niet altijd, maar ergens zo dat collecten, of dan nu digitale of fysieke dingen zijn, ja, dat zit ergens in ons systeem.
Zeker.
Daarom geloof ik ook dat collectibles in de toekomst, dat dat een ding gaat blijven zijn. Het moet gewoon een goede ervaring bieden. Het moet een toffe ervaring zijn. Niet complex.
Ja, zwaar. Het komt trouwens van de beste zoeken. Dat ons brein een beloning krijgt als je op je verzameltocht vroeger dat je een bosje bessen tegenkwam. Ja. En nu wordt dat dus geëngineerd, zodat dat goed is voor NFT's te revealen. Hè.
Exact, exact. Heb jij nog een uitsmijtertje?
Ik heb vandaag de Zora-app gedownload op smartphone.
Ja.
En ben er zo'n keer mee aan het spelen of aan het testen dat het in elkaar zit. En denk dat het eigenlijk wel zo'n een soort Instagram-killer kan zijn ook op termijn. Die eigenlijk meer de makers of de content creators beloont. Ja. In plaats van likes krijgen die dan stars of zo. En dan kun je dan ook verzilveren in echt geld. Dus het is wel gemonetiseerd. Dus je betaalt ook wel om dingen te liken of te verzamelen. En ik had te minten, collecten. Maar het gaat dan wel ook terug naar de maker ervan.
Ja, inderdaad. In plaats van double tap to like, is het double tap to mint, denk ik. Hè? Ja. En dan... uiteindelijk het is een microtransactie. Het is 0,1 cent of zo, denk ik. Wat voor u is dat niet per se veel geld.
Nee.
En aan een maker die je echt steunt, wil je dat misschien wel geven.
Mm-hmm.
Maar als die maker dan ja, 1000 dingen heeft, dan verdient hij wel een beetje geld op één post. Dus,
dat, is dat.
En dat is dan die creator economy, waar het geld niet bij Instagram blijft hangen, maar bij de maker zelf.
Ja. Dus ja, ik vond het goed in elkaar zitten. Ook de app, het is heel, heel intuïtief ook.
Ja.
Dus ik zou zeggen aan de luisteraars, test het zeker een keer. Of andere Web3 native social platformen, zoals een Warpcast of zo. Of,
ja, ja, ja.
Dus ja, het zit meer en meer toekomst in, denk ik.
Ja, inderdaad.
En ja, we hebben veel verteld, veel content, maar ik denk dat we er bijna aan het einde zijn. Hè?
Inderdaad, inderdaad.
Of we zijn aan het einde.
We zijn aan het einde, na de uitsmijters.
Ja, en misschien ook nog een disclaimer toevoegen, van niet al uw spaargeld in memecoins te steken. Ja, ja, of eender welk geld dat je niet kwijt wilt.
Alles wat we zeggen is natuurlijk geen financieel advies, gewoon interessante dingen die we tegenkomen.
Ja.
En dus, ja.
Sorry meneer de fiscus.
Ja. Bedankt om te luisteren iedereen en tot de volgende.
Joep.